Beleggerspanel.
De Amerikaanse toezichthouder grijpt hard in op de cryptomarkt door het zogeheten staking aan banden te leggen. En de Nederlandse staat gaat van een meerderheidsbelang naar een minderheidsbelang in ABN AMRO. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zitten Miri Pietersen-Bloem, Head of Investment Office bij Rabobank, bijzonder hoogleraar financiële markten verbonden aan de Erasmus School of Economics, en Marco Groot, partner van de consultant 8 Days a Week. Welkom, leden van het panel.
Ja, hi.
Laten we beginnen met jullie laatste transactie, Miri.
Ja, we hebben net vorige week de portefeuille weer hergebalanceerd. Wij wilden vasthouden aan de neutrale gewichten, maar door de sterke gang van de aandelenkoersen liep het aandelengewicht ietsje uit de hand. Dus ze hebben weer keurig teruggebracht en aandelen iets verkocht en obligaties bijgekocht. Zo gaat dat.
Zo gaat dat als je gedisciplineerd moet optreden.
Ja.
Marco, wat kun jij zeggen over je laatste transactie?
Ja, ik heb de winst uit het hardst gestegen bankaandeel, wat toevallig in mijn portefeuille zat, gerecycled in de slechtst presterende bankaandelen in Europa.
Oh, dan kom ik in Zwitserland uit.
Ja. Ik had in november ik had wat aandelen van Landschot gekocht. En daar verwacht ik 10-15% per jaar op te verdienen in een combinatie van het standaarddividend en het bonusdividend vanuit de overkapitalisatie. Nou, dat aandeel is inclusief het bonusdividend bijna 30% gestegen. En ik heb niet het verkoopbedrag, maar de winst wat ik daarop heb gemaakt, geherinvesteerd in CSFB-aandelen. En de reden daarom is omdat ik denk dat er 20% downside in zit en 100% upside. En zo'n dobbeltje vind ik af en toe best leuk om
maar
te maken.
Maar het is een gok, of niet? Want ik heb jou horen zeggen dat op deze zender notabene 2022 natuurlijk een absoluut rampjaar was voor Credit Suisse. En 2023 is ook niet per se alleen maar bezaaid met rozen, die weg.
Nee, dat zijn de statements van het bestuur. Hè, en die hebben gezegd 2022 was een onacceptabel jaar. 2023 zal ook nog een verlies zijn. Ze hebben nu de investmentbank at arm's length gezet. En als beurzen blijven liggen op dit niveau en er is geen grote kapitaaluitflow en het bestuur weet ook heel hard op de kostenrem te staan, dan kan het wel eens beter zijn dan verwacht. Dus mijn berekening op dit ogenblik is dat als het niet verbetert, dan is het dood geld op dit niveau. En tikt het misschien een keer 10% naar beneden. Maar als het goed gaat, dan kan het ook heel snel goed gaan. Dus er zit heel veel pijn in. En of die pijn draait in een eerste hechtingje moet nog blijken. Maar soms is het leuk om iets te kopen waar 20% downside in zit en 100% upside.
Snap jij het gokje wel, Miri?
Ik snap het wel. En dat is natuurlijk leuk om op die manier met individuele aandelen. Wij hebben een iets andere benadering en een heel breed gespreide portefeuille. En kijken iets op iets hoger niveau, landenniveau, sectorenniveau, hoe we onze positionering willen doen.
Ja, het is een hele andere manier van beleggen.
We blijven wel in het bankwezen, want het kabinet, de staat, wil zijn aandeel in ABN AMRO verkleinen tot 49,9%. En nu heeft de staat nog 56,3% van ABN AMRO in handen. De NLFI, de instelling die deze aandelen beheert, gaat ze drupsgewijs beetje bij beetje verkopen. En de eerste vraag moet natuurlijk zijn, Miri, waarom nu?
Ja, nou, je kan ook de vraag omgekeerd stellen. Waarom zit de staat er nog in? Volgens mij is de overheid niet opgericht om zelf een bank te runnen. Die mededeling kwam ook in het persbericht voorbij.
Sinds 2008, het heeft al lang geduurd.
Heel lang. We zijn er ingestapt destijds om natuurlijk de financiële stabiliteit te stutten. Dat heeft een lange tijd geduurd en volgens critici ook te lang. Sinds de laatste keer er een plukje aandelen is verkocht. Want dat is inmiddels al wel vrij lange tijd geleden. Dus de druk liep wat op. En misschien de koers liep wat op. En daardoor was het moment.
Hoe belangrijk is dat laatste? De koers die wat oploopt?
Ja, ik denk natuurlijk zeker. Hè, 2021 heeft wel een koersopleving gezien. Kijk, de het moment van instappen, hè, toen was het 26 euro. Dat ligt nog wel ver buiten bereik. Misschien dat ze daardoor ook wel denken van ja, we moeten dan toch ook maar een stukje verlies nemen. Ze hebben wel natuurlijk dividenduitkeringen gehad al die tijd. Maar ja, de koers ligt nu zo rond de 16. Daar staan we nog wel heel ver vanaf.
Ja,
hè?
Ja, dat maakt het sommetje wat je moet maken om erachter te komen of dit nu vooral iets is wat de staat veel geld gekost heeft of niet. Wel wat ingewikkelder. Hè? Je moet dividend natuurlijk wel meenemen.
Ja, het sommetje is iets. Volgens mij heeft de overheid is niet helemaal duidelijk hoeveel we ervoor betaald hebben. Tussen de 24 en de 26 miljard. En toen het in 2015 naar de beurs ging, toen was dat voor 16,8 miljard. En de belangen die tot nu toe verkocht zijn, hebben 8,5 miljard opgeleverd, ex-dividend. Dus daar moeten we dividend nog bij optellen. Dus laten we zeggen dat een procent of 10, dus de helft, gerecoverd is tegen een klein verlies.
En even voor de fijnproevers, want de staat heeft nu 49,9% aandelen en 6,4% certificaten van aandelen. Ja. En die laatste categorie, daar wordt nu afscheid van genomen over een lange tijdspanne. Maar dat betekent dus volgens mij, als ik het allemaal goed begrijp, dat er aan het stemrecht, aan de machtsverhouding, eigenlijk weinig verandert, want certificaten leveren sowieso geen stemrecht op, toch? Of wel?
Nee, dat klopt. Ik weet niet heel precies, maar ik denk wel dat.
Het is precies andersom. In dit geval zitten alle stemrechten bij de certificaathouders. Ja, dus in de algemene aandeelhoudersvergadering hebben de certificaathouders de stemrechten. En is het aandelenbelang van de overheid volgens mij tot 33% valide. Zolang er geen vijandelijk bod komt of een bod komt op de aandelen. Pas dan gaat de overheid als overheid echt meestemmen. En tot die tijd hebben alle certificaathouders de stemmen in de gewone aandeelhoudersvergadering
dus
in handen.
De staat neemt wel degelijk afscheid van zeggenschap. Over dit deel dan?
Over dit deel. Over dit deel verlagen ze hun zeggenschap. De rest van het zeggen. Dus de. In geval van overname, daar blijven zij een stem in, zolang zij meer dan een derde van de aandelen hebben.
En hoe belangrijk is dat scenario in geval van overname? Want ik heb vorige week gesproken met Harold Benink, hoogleraar bankwezen verbonden aan de University van Tilburg.
Tilburg, ja.
Uiteraard. En die zegt, ja, ik begrijp dit moment eigenlijk niet, want je kunt op je vingers natellen dat er nog een consolidatieopgang zal komen.
Ja.
En dan komt ABN AMRO misschien toch ook in het vizier van andere banken terecht. En als je dan verkoopt, krijg je veel meer.
Ik kijk meer, hoe lang zitten wij in de financiële wereld? En hoe vaak hebben wij het gehad over. Hoe vaak heeft de industrie het gehad over consolidatieslagen?
Ja.
ABN AMRO is, voordat alle ellende begon, Italië ingegaan en had LaSalle in Amerika, et cetera. En
volgens mij heeft bij ABN AMRO gewerkt.
Toen het misging, zijn al die eilandjes binnen die bedrijven weer verkocht. En nu zijn het weer local heroes. En nu
maar
gaan
jij
we weer
het
over.
Niet zo ver komen.
I don't know. We zien het wel als het zover is. Vooralsnog zijn dit op zichzelf staande bedrijven. En vind ik het heel moeilijk om een scenario te bedenken waarin ABN AMRO nu wordt overgenomen. Is het een grote bank? Nee, het is een middenmotor.
Nou ja, BNP Paribas was volgens mij al een keertje op bezoek om
ja,
op het een en ander te verkennen.
In de tijd dat ik bij ABN AMRO werkte, schijnbaar ook Nordea. Dus er hebben zich wel meerdere partijen aangekondigd. Ik denk dat de grootste kansen daar liggen van een partij buiten Nederland, hè, eerlijk gezegd. Want we hebben natuurlijk nog maar 3 grootbanken en als die twee, daarvan twee ook nog samen gaan, wat denk ik ook qua bloedgroep helemaal niet zou passen en er is veel te veel overlap, dan krijg je die concentratieproblemen. En ik denk juist, in tegenstelling tot professor Benink, dat, dat eigenlijk als de overheid wat ietsje meer zich terug zou trekken, dat het juist een overname iets beter in de hand zou kunnen werken, omdat de politieke belangen en de commerciële belangen zijn niet altijd met elkaar verenigd, laten we zeggen.
Zonder al te diep in te gaan op jouw verleden bij ABN AMRO, maar maakt dat wat uit of je werkt bij een bank in staatshanden of niet?
Ik denk in staatshanden wellicht. Ik denk dat wel wellicht het verschil kan maken. Maar ik denk waar ik op doelde, ook zeg maar in het Nederlandse bankenspectrum, is dat je hebt wel belangrijke cultuurverschillen. Hè? Veel mensen die kijken naar een bank en die denken een bank is een bank. Ik heb toevallig voor alle 3 gewerkt. ING wel meer bij de verzekeraar dan bij de bank. Toen bij ABN AMRO, nu bij Rabobank. Ik kan je zeggen dat de cultuurverschillen zijn best best groot. Maar ook die banken draaien op hele verschillende systemen. Die banken hebben ieder een eigen identiteit en strategie. En die moet ook verenigbaar zijn met elkaar. Hè? Dus ik denk dat daar de kansen zijn groter voor een buitenlandse partij om ABN AMRO over te nemen dan voor een Nederlandse.
Maar ben je het met Marco eens dat er heel veel over gesproken wordt over zo'n consolidatie en dat er te weinig gebeurt wat dat betreft?
Ik denk wel dat er een Europese agenda is voor een cross-border consolidatie in Europa. Om bank, juist die middenmotor, er zitten ook heel veel spaarkassen in enzovoorts. Die staan ook niet. Ja. Dus daar ligt denk ik wel commerciële kansen ook.
Nou, we gaan het over Amerika hebben en welke kansen daar niet meer liggen voor crypto-aanbieders.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Het beleggerspanel is te gast met Mary Pietersbloem en Marco Groot. De Amerikaanse toezichthouder, de SEC, een soort Amerikaanse AFM, haalt opnieuw uit naar een cryptobeurs aan de andere kant van de oceaan. Het is nu Kraken. De beurs moet stoppen met het verlenen van stakingdiensten en daarnaast een boete van $30 miljoen betalen. Marco, voor de derde, vierde, vijfde, zesde keer, toch nog heel even kort. Staken, wat gebeurt er dan ook alweer?
Ja, op het moment dat er consensus gevonden wordt in de transacties op een blockchain, dan moet het gevalideerd worden. Dat kan door proof of work of proof of stake. Zonder proof of work. Proof of work is een nieuw blokje minen, zoals een nieuw bitcoin blokje. In staking gaat dat in volume. Dus je moet een bepaald volume aan Ethereum hebben, bijvoorbeeld, om te mogen staken. Volgens mij is dat bij Ethereum 32. Dat betekent dat je €50.000 moet investeren. Op het moment dat je die €50.000 niet zelf kan investeren, maar mee wil doen in het staken, dan doe je mee in een staking pool. En dat is waar de SEC
dus
naar uithaalt. Ja, dus eigenlijk neem je deel in. Dus bij Bitfavo, is heel mooi, die leggen dan uit in een filmpje van 10 minuten en 18 seconden op hun website wat staken is. Heel interessant is dat alle problemen die erbij kunnen ontstaan in 2 seconden in een flits over het scherm komen op de disclaimer. Bij Bitfavo kon je dus meedoen in het staken en je gaf dus aan de derde partij je muntjes uit handen om te staken. En op dat moment verandert het karakter van het element wat je uitleent. Dan wordt het ineens wel een security en dat is waar de SEC naar uithaalt.
Maar goed, Bitfavo heeft er nog 2 seconden voor over. Ik las in de toelichting van SEC over Kraken het volgende. Kraken bood hun klanten niet alleen onrealistische rendementen die nergens op gebaseerd zijn, maar ze hadden ook het recht deze rendementen nooit te betalen. Tegelijkertijd hadden ze geen enkel inzicht in de financiële conditie en of ze überhaupt de mogelijkheid hadden de rendementen uit te keren. Dat is wel diep door de ondergrens, Mary, of niet?
Ja, de rendementen, las ik, was iets van 20, soms wel naar schatting van de SEC, 21%. Dus die maakt het zeer lucratief om aan dit steken mee te doen. En ja, de SEC heeft nog weinig regelgeving waarmee ze de cryptowereld kunnen aanpakken.
Het lukt wel blijkbaar, met bestaande regelgeving.
Ja, want dit gaat dus over of iets wordt aangemerkt als een security, als een belegging feitelijk, of niet. En zij zeggen, ja, als er een dermate rentevergoeding mee gemoeid is, of überhaupt een rentevergoeding, dan heeft het wel het karakter van een security. En dan, ja, dan kunnen ze dus dan hebben ze een case. En Kraken is dus al door de knieën gegaan, want hij heeft gekozen voor een settlement van $30 miljoen. Ja,
maar wel door de knieën in Amerika. En dan nog even naar het Europese effect op deze beslissing. Want ze hebben daar al gezegd, nou, in Amerika gaat het dan een deurtje dicht, maar wij blijven in gebieden buiten Amerika gewoon onze diensten aanbieden. Ja. En toch zal er, Marco, hier ook wel de schrik in zitten inmiddels.
Dit gaat geheid ook in Europa gebeuren. Dus de verwachting in Amerika is dat mensen die hier heel enthousiast van worden en het spelletje snappen, die zullen naar Europa en Azië migreren. Je kan er donder op zeggen dat in Europa dezelfde regelgeving toegepast gaat worden. Dus uiteindelijk, het gevolg hiervan zal zijn dat omdat er minder gestaked kan worden en minder volume is in de markt, omdat er minder volume is, zullen spreads wider worden en daardoor zal de volatiliteit groter worden.
Toch nog even terug naar Bitfavo, jullie beide favoriete gespreksonderwerp. Jullie hebben er zelfs al een keertje in het panel over gesproken. Ja. En toen ging het over wat gebeurt er nu precies met dat bedrag dat nog uitstaat van Bitfavo bij Genesis, het moederbedrijf. En het was toen net aan de orde dat Bitfavo zou kunnen tekenen voor 70% terug. Inmiddels ziet het er toch wat anders uit, namelijk zo'n 80 tot wellicht 100% terug. En ik geloof, Marco, dat jij zei, nou, ik gun ze nog wel eventjes wat tijd, heb wat geduld. Misschien wordt het nog wel beter. En dat Miri toen zei, nou, 70%, ik zou vast tekenen bij het kruisje. Mm-hmm. Ja, Miri, heeft Marco nou gewoon toch het bij het rechte eind, of niet?
Ja, nou, er was onlangs nieuws hierover, geloof ik, dat ze een settlement hebben kunnen, of een overeenstemming hebben weten te bereiken met een partner. Dus dat, ja, dat is denk ik wel heel goed nieuws. Hè?
Het gaat ook wel over hoe dat dan wordt terugbetaald, meen ik. Hè? Want je kunt het krijgen in valuta, in contanten en dan preferente aandelen van DCG. En dat is dat moederbedrijf dat er bepaald niet goed voor staat. Ja. Dus dan is de volgende vraag, krijg je dan ook echt die tot 100% oplopende.
Daar komt die opmerking 80 tot 100% vandaan natuurlijk. Want het zijn converteerbare aandelen DCG die weer op een dochter van DCG rusten, op Genesis. En tegelijkertijd,
Dat kan helemaal de bocht uitvliegen.
Dit soort deals hebben ze ook met Gemini gemaakt en met andere bedrijven. Dus we moeten eerst nog maar zien wat daaruit komt. Uiteindelijk moet die markt zich herstellen, normaliseren en waarschijnlijk gereguleerd worden voordat die 80% bereikt wordt en dan een keer omhoog kan kruipen richting de 100.
Ja,
en
precies,
vorige keer heb ik gezegd, om het af. Hij zei, 70% is het eerste bod. Je moet nooit met het eerste bod akkoord gaan. Nee. Dus ik denk dat 80 is de onderkant.
Ja, en waar ik natuurlijk de vorige keer mijn opmerkingen ook al naar refereerde, is het toch wel het stapelen van risico's en dat je door de lagen heen niet zo precies kan inschatten waar die risico's nou uiteindelijk liggen. Nu door het hele speelveld van regulering krijg je er nog weer eens een laag overheen. Want we hebben gehad van over hoe Amerika reageert. Maar als je kijkt dat bijvoorbeeld andere landen in de wereld, Dubai, Australië, Verenigd Koninkrijk, die zijn weer voornemens om een hele andere richting uit te slaan dan wat Amerika doet. Dus het blijft denk ik wel een heel dynamisch speelveld, die cryptowereld.
Als dessert in dit panel, de strijd tussen de techgiganten over slimme kunstmatige intelligentie en de vraag of het verdienmodel van Google de zoekmachine voor het eerst dan toch echt kwetsbaar is. Want Google verdient het afgelopen kwartaal nog zo'n 40 miljard euro aan advertentieinkomsten in de zoekmachine. ChatGPT komt daar nu een beetje tussendoor fietsen, in samenwerking natuurlijk met Bing, de zoekmachine van Microsoft. Jij hebt beide eens tegen elkaar gezet in voorbereiding op dit panel, meen ik, om aan je documentatie te komen. En ben je al overtuigd? Wordt het Bing?
Heb je wel eens Bing gebruikt?
Ja, in een grijs verleden, Marco.
Ik heb recent een nieuwe laptop gekocht. En toen, dan krijg je natuurlijk als je Microsoft-pakketje downloadt, altijd eerst Bing. En Bing is echt een waardeloze zoekmachine met 3% marktaandeel.
Google, maar wat niet is, kan nog komen.
Ja, natuurlijk. Hè. En de wereld kan altijd veranderen. Als iemand 96% van de markt heeft, dan lijkt het alleen maar minder te kunnen worden.
Maar de wereld is aan het veranderen, Marco.
Ja, absoluut.
Of niet? Nee, heb je er fiducie in?
Kijk, en dit is wat ik interessant vind. De basis van de informatie die OpenChat GPT verschaft, die wordt gevonden door Bing. Dus de kwaliteit van de antwoorden.
Nee, dan dat ding van Google, dat ging foutloos.
Ja, maar ik heb daar een van de dingen die ik altijd probeer te doen is, als iets echt op zijn gat ligt, kan het dan nog opkrabbelen. Als het iets echt als het allerbeste beschouwd wordt, kan het dan nog omdraaien. Als de arme truck van Elon Musk onverwoestbaar is, kan die dan nog verwoest worden. En hij slaat verdomd zijn eigen ruit in. Dus kan het zo zijn dat Google juist een fout maakte in de presentatie om te laten zien hoe kwetsbaar dit soort.
Echt?
Ja? Zou je dat durven denken of niet? Ja? Ik zou het.
Live op de Nationale Radio? Zo'n gedachte? Ja. Het lijkt mij een risico als je kijkt wat er ook gebeurt aan reacties. Mm-hmm. Dat slijt toch een playfiguur?
Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant, weet je, ze zijn misschien wel gedwongen door OpenChat GPT om sneller naar de markt te komen dan ze wilden. Mm-hmm. En de informatie van Bing is echt niet heel best van kwaliteit. Dus als de informatie van Bing niet echt heel best van kwaliteit is, dan een kennis van mij die programmeert, die heeft binnen een dag een online huisartsenpraktijk voor de grap gelanceerd op basis van OpenChat GPT. Dus huisarts.nl, weet ik veel wat hij ervan gemaakt heeft. En dan kan je zeggen, ik heb hoofdpijn, wat moet ik doen? En er komt een antwoord uitrollen.
Van Bing.
Ja, van Bing.
Nee. Oei. Ja. Ja, wat denk jij? Hier wordt dus serieus rekening gehouden met het feit dat Google bewust een fout heeft gemaakt in zijn presentatie om de kwetsbaarheid van het systeem of de technologie aan het licht te brengen.
Nou, ik denk wat wel evident is, is dat het natuurlijk een reactie van Google heeft uitgelokt. Het succes van ChatGPT. Binnen een paar maanden na de lancering in november heeft het 100 miljoen gebruikers. Ik ken inmiddels verschillende mensen die het ook hebben geprobeerd en toch wel heel erg onder de indruk waren van wat het allemaal kan. En daar dat heeft Google enorm in haar wiek geschoten.
Maar Google is ook niet vorige week begonnen met hierover na te denken. Nee. Toch? Die hadden ook al jarenlang programma's lopen.
Ja, maar kijk, hun verdienmodel zit er met name dat als je op Google een search doet, dat je heel veel advertenties ook tussendoor te zien krijgt. Daar verdienen ze eigenlijk het meeste geld mee. En bij ChatGPT krijg je meteen een heel mooi verhaal met alle antwoorden erin verwerkt. En is er eigenlijk minder ruimte om advertenties te laten zien. En dat tast enorm het verdienvermogen van Google erop aan. Dus je zou misschien ook wel kunnen, als we toch speculeren, kunnen speculeren dat Google ietsje heeft afgehouden met het introduceren van deze intelligentie, artificial intelligence, in haar product. Maar goed, dat is pure speculatie.
Kijk.
Google verdient 60 miljard per jaar aan vrije kaststroom aan het presenteren van advertenties. En natuurlijk moeten zij de stap maken naar het verzamelen van data zoals OpenChat GPT doet. En OpenChat presenteert het als een A4'tje waar een antwoord op staat zonder informatie eromheen. En wil het nu als advertentiemodel pushen, want de eerste advertenties of de eerste subscription-based toegang kan je nu kopen voor $20 per maand. Weet je hoeveel mensen zeggen, ja, sorry, ik ga er echt geen $20 per maand voor betalen. Dus er moet iets tussenin gevonden worden. En de manier waarop iedereen nu reageert is, dit is het gouden ei en dit is het einde van het businessmodel. Daar geloof ik niet in.
Genoeg gespeculeerd, dames en heren. Dank voor jullie komst naar de studio van BNR voor deelname aan het beleggerspanel. Mary Pietersbloem, Head of Investment Office bij Rabobank, bijzonder hoogleraar financiële markten van de Erasmus School of Economics, en Marco Groot van 8 Days a Week.
Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum, al meer dan 20 jaar de aanbieder van vastgoedfondsen.
Zometeen de Oekraïne-update met onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.